Goedenavond. Hora S, zoals dat heet. Welkom. Welkom bij deze tussengevoegde bespreking met als thema duurzaamheid. De workshop voor BBN. De opening bij deze. Wat we in de workshop gaan bedenken straks, dat is verder input voor het programma van eisen. Het is op ons, meen ik te herinneren, op ons uitdrukkelijk verzoek dat we graag mee wilden denken met het duurzaamheidsconcept van het mogelijk nieuwe gemeentehuis. Ik wou voorstellen om alles wat niet met de workshop te maken heeft, dus nog even een toelichting van de portefeuillehouder, van hier de boer, over de rest van het proces en misschien dat er nog vragen zijn om het allemaal eerst te doen, zodat we daarna onze geest volledig op de workshop kunnen richten. Dat geeft ook even wat tijd aan de presentator om hier in de file heen te komen. Ik zal ook allerlei volstrekt irrelevante onderwerpen tussendoor aankaarten, zodat het een beetje uitloopt. Ik zat in de trein straks om te kijken en ik zag dat er 9 kilometer stond. Uiteindelijk was het 12 kilometer, dus ik bedacht dat ik goed zat. Qua duurzaamheid zeker. Ja, dat maakt het rijden in een vervuilende oude auto weer een beetje goed, zeg maar. Dankjewel. Om te beginnen dan de toelichting van de portefeuille, mevrouw Hafkamp.
Ja, dank u wel. En ik neem meteen het deel van de planning ook mee. Dat scheelt in tijd, dat komt u niet zo goed uit, dat begrijp ik. Maar ik wou het maar wel zo doen. De bedoeling van vanavond. Het is een workshop, duurzaamheid. Er wordt van u verlangd dat u meedenkt, creatief meedenkt en daar nou, ook uw inbreng inlevert voor vanavond. En het is inderdaad een tussenstap. Hè. Vorige keer dat we met de vakcommissie bij elkaar zaten, is door jou ook al gepresenteerd als het gaat om duurzaamheid. Nou, vanavond gaan we daar een stuk dieper op de materie in. Dus dat is ook de bedoeling van vanavond. Echt het meedenken, het is een workshop. Overigens zijn de mensen op de publieke tribune ook welkom, want het is gewoon een openbare vergadering. Dus daar waren ook wel wat vragen over, maar dat is gewoon toegankelijk voor iedereen. Zoals u weet is in het coalitieakkoord gemeld dat de besluitvorming in 2013 zal plaatsvinden. Wij werken er ook aan om die besluitvorming ook zo snel mogelijk in 2013 te plannen. Dat betekent dat vanavond de workshop duurzaamheid komt en dat ook weer de input is voor het programma van eisen. Nou is dat vanavond niet aan de orde, het concrete programma van eisen, maar dat komt iets later. Dat zal in deze maand zal dat in ieder geval bekend zijn, dat tweede versie van het programma van eisen. Dat wordt dan ook besproken in de projectgroep en dat wordt intern ook besproken, want u zult begrijpen dat het managementteam, maar ook de OR en zeker ook het college daar iets van te vinden heeft. Die aangepaste versie die wordt dan opgestuurd naar de commissie, naar de raad. Dus die krijgt u voor de zomervakantie, heeft u de versie van het programma van eisen. Daar heeft u dan behalve de zomer ook nog de maand september voor beschikbaar, zodat u daar ook met elkaar alle tijd voor heeft om dat binnen u, daar komt iemand aan, kijk eens aan. Zodat u alle tijd heeft, goedenavond, binnen uw fractie om dat te bespreken en ook van commentaren te voorzien. En dan zal die derde versie van het programma van eisen, zal dan zo begin oktober ongeveer besproken worden in de vakcommissie. Het betekent dat u gewoon echt juli, augustus, september de tijd heeft om daarover te praten. Het is ook belangrijk dat het programma van eisen, dat is natuurlijk ook de basis voor de verdere besluitvorming, dat u daar ook uw zegje over kan doen. Als we die bijeenkomst hebben gehad in oktober, dan zal het programma van eisen naar verwachting ook weer verder aangepast worden, naar aanleiding van uw opmerkingen, ideeën, aanvullingen enzovoort. Dan is de bedoeling dat de vierde versie ongeveer in november weer besproken gaat worden binnen deze commissie. Dan gaat die aangepaste versie gaat weer de interne route in, het managementteam, ondernemingsraad en het college. En dan is de bedoeling dat er in december het stuk bij het college ligt en dat het dan ook raadsklaar wordt gemaakt, zodat u dat in januari het stuk heeft. Ik weet niet hoe dan de planning eruit ziet wat betreft de commissie en dergelijke, maar dus even om u een idee te geven. Dus het feit dat het besluit in 2013 genomen wordt, is eigenlijk helemaal niet zo raar. Gelet op de tijd die we met elkaar ook willen hebben, maar die we ook graag willen geven aan u als leden van de vakcommissie, om daar gewoon goed en kritisch naar te kunnen kijken. Dus ik denk dat we hebben tot dusver het proces stapje voor stapje gedaan. En ik hecht er nog steeds aan om dat ook op deze manier te blijven doen. Zodat er gewoon ook voldoende tijd is om dat allemaal goed te bekijken. Want als het gaat om het programma van eisen, nogmaals, daar gaan we vanavond niet over praten. Maar ik wil wel even zeggen, daar gaat het natuurlijk over het nieuwe werken. Wat die excursies hebben opgeleverd naar de verschillende gemeentehuizen. Het medegebruik. Wat betekent dat voor het hele programma van eisen? Nou, dat is gewoon belangrijk om daar ook zorgvuldig de tijd voor te hebben. Ik heb u even geschetst wanneer u wat krijgt. Exacte data zijn er nog niet, want dat komt natuurlijk na de zomervakantie. Dat gaan we ook met de griffie in het presidium, zullen we dat ook nog gaan bespreken. Maar de bedoeling is dus, voor alle duidelijkheid, dat in december het definitief programma van eisen klaar is, inclusief de financiële doorrekening, dat het ook allemaal helder is, zodat op basis daarvan het advies, het programma van eisen plus de aanvullende informatie naar de raad, naar de commissie kan. U bent een volwaardige raadscommissie en dan hopelijk dat het doorgeleid kan worden naar de raad. Maar dat is alweer de volgende stap. Maar zo ziet het eruit. Dus nogmaals, dat er even wat meer tijd is. Ik denk dat het alleen maar goed is dat het proces ten goede komt. En ook de zorgvuldigheid dat u als raad en met uw fractie daar ook voldoende tijd voor heeft om er naar te kijken. Hier wou ik het bij laten, voorzitter. Maar nogmaals, vanavond dus niet het programma van eisen. Dat het echt gaat om de workshop. Want het is vanavond geen politieke discussie. Dat is niet de bedoeling. Zij u jammer? U krijgt uw kans nog.
Ja, dus het agendapunt 3, tweede streepje, dat volgt. Dat is dat is toch wat later. Okay, zijn er nog vragen over het procesbeschrijving?
Bij het programma van eisen, dat gaan we dan krijgen, de eerste versie, als ik goed begrijp, in juni. Zodat we de zomer mee kunnen nemen. En met financiële doorrekening daarbij. Is dat dan een financiële doorrekening op basis van Elkshoven? Of is dan ook daar in per vergelijking van als dit het programma van eisen is, zou het alternatief blijven op de Lian Lichtstraat staat? Staat daar dan ook een financieel plaatje bij? Of kunnen we dat dan vergelijken? Of is dat dan doorgerekend alleen op Elkshoven?
Die u krijgt, zoals gezegd, door burgemeester eind juni, begin juli. Dat slaat op scenario 4. Dat was ook de opdracht. Ja. Maak een programma van eisen en voorzie dat van investeringskosten, exploitatielasten, et cetera, gebaseerd op scenario 4. En dan gaan we daar dus begin oktober over praten. En dan kunnen we ook al een beetje voorsorteren op wat dan in de raad in januari moet worden gepresenteerd. Dus die ruimte is er al. Maar het vergelijken met andere situaties zit nu niet in de opdracht. Dat kan ook niet doen.
Oké, dank u wel. Verder nog vragen? Oké. Agenda punt 2 gaat even over het verslag van de vorige keer. Zijn daar nog op- en aanmerkingen over? Ja, meneer Bel.
Ja, voorzitter. Dit is geen klankbordgroep, dit is een volledige commissie. Een commissie van advies.
En eigenlijk de manier waarop nu eigenlijk het stuk is gemaakt, kan je eigenlijk niet opmerken dat het echte adviezen zijn. Het zijn een aantal punten die, waar rekening mee wordt gehouden, wordt er dan gezegd. Maar er wordt niet gezegd welke stellingnamen daarin zitten. Dat is met name op bladzijde 2. En ik zou ervoor willen pleiten om wat duidelijkheid aan te geven van wat nu de commissie aan adviezen heeft meegegeven. Want op zo'n manier eigenlijk kan het gaan draaien. En stolkhouders, dat zijn stakeholders. Dat is een beetje een rare typfout. Maar dat is een... Kijk, en ook het meenemen directe bouwkosten, meubilair. Ik heb dat uitvoerig aangegeven wat ik daaronder begreep. En dat komt daar dan niet meer tot uiting. En ik vind eigenlijk dat een beetje zonde is eigenlijk van onze inzet als het zo op deze manier verwoord gaat worden.
Ja, u wilde reageren.
Ja, want u heeft het over de verslaglegging van de vorige vergadering. Ik heb de indruk dat ik die niet heb ontvangen, maar ik hoor dat rechts ook. Hij zat op de achterkant van de agenda? Hij zat achter de agenda. Oké.
Misschien wilt u even reageren erop, mevrouw Portwijn. Nee. Het verslag. Ik laat me net... ja. We hebben natuurlijk het verslag. Daarvan hebben we afgesproken dat we dat een beknopt verslag zullen maken. Het staat er niet allemaal letterlijk. Het is alleen een soort samenvatting. De letterlijke tekst is altijd na te luisteren op de band. Dus wat er gezegd is en hoe het gezegd is, dat is wel goed geboekstaafd.
Ik heb natuurlijk vaak in zo'n proces gezeten. Het is heel goed om eigenlijk vast te leggen wat nu eigenlijk de adviezen van de commissie zijn. Waar we eigenlijk naartoe willen. En dat komt hier dus niet voldoende mate tot uiting. En dan wordt het later een gekissenbis. Ik hoop dat dat niet gebeurt. Maar dat kan dan leiden tot gekissenbis. En dat moeten we voorkomen.
Bedoelt u dat als algemene opmerking voor de volgende keer? Of wilt u concrete tekstwijzigingen voor nu, waar we dan ja of nee tegen kunnen zeggen?
Nee, kijk, als het opgenomen is op de band, is het aan de notulisten om zelf eventjes na te gaan dat dit even duidelijker vastgelegd gaat worden. En in de toekomst zou ik het willen hebben dat het ook iets duidelijker vastgelegd wordt van wat we eigenlijk als commissie eigenlijk willen. Daar gaan we het om.
Ik hoor hiernaast een toezegging dat daar nog even kritisch naar gekeken wordt en dat er nog een geüpdate versie komen met iets concreter vastgelegd, de afspraken zoals die ook gezegd zijn, zeg maar. Oké. Ja, precies. Zoals het geïnterpreteerd moet worden, zo goed mogelijk. Dat komt de volgende keer dan weer terug en dan kunnen we daar alsnog een klap op geven.
Voorzitter, om te concluderen wat er besloten.
Ja, dat is, nou, maar dat is nu wat ik concludeer. Ja, er wordt ja gezegd. Meneer Ooyvaar.
Ja, naar aanleiding van wat de heer Bijl zojuist zei. Wij zijn niet wijzer dat het een aantal brainstormsessies zijn die uiteindelijk leiden naar datgene wat mevrouw Hafkamp zojuist mededeelde. Dus wat dat betreft, ik hecht niet zo erg aan, verbalisme. Vrij vertaald, ik ben hier tevreden mee. Dank u wel.
Helder, we kijken nog even naar wat er gezegd is en we passen zo nodig het verslag aan. Dat krijgt u de volgende keer weer ter goedkeuring. Oké? Nog andere algemene zin, dingen niet betrekking hebben op de komende workshop? Nee? Oké. Dan wat mij betreft het einde van deel 1. En dan geef ik graag het woord aan de heren van BBN voor een inspirerende workshop. Ga ik vanuit. even een korte schorsing wegens technisch onderzoek.
Nou, met wat vertraging en wat zweet op het voorhoofd, nou, dat krijg je toch wel van de techniek af en toe. Tover ik hier nog even het beeld op het scherm over het proces. Ik wil even heel kort toelichten waar we nou staan met het programma van eisen. Het is procesmatig al even kort toegelicht door mevrouw Hafkamp. Maar wat hebben we nou afgelopen tijd gedaan? Dat zijn sowieso de excursies. Hè. We hebben een vijftal gemeentehuizen bezocht. Hebben we heel veel dingen gezien, heel veel onderwerpen kunnen beschouwen. We hebben wat workshops gehad en één daarvan is dus over duurzaamheid en die is vanavond. En dat is ja, wat ons betreft wel een hele leuke en ook wel een belangrijke. Dat is een belangrijk onderwerp in het programma van eisen. En we zijn al een heel eind gevorderd met het uitwerken van het functionele en het ruimtelijke programma van eisen. Dus we hebben al een gevoel bij hoe groot het gemeentehuis zou moeten zijn. Welke functies er uiteraard in moeten komen en hoe die zich tot elkaar verhouden. Dat hebben we ook gedaan op basis van een heel aantal gesprekken met veel verschillende mensen, veel verschillende stakeholders over heel veel verschillende onderwerpen. Dus het heeft ons heel veel input gegeven om het programma van eisen op te kunnen stellen voor zover. Nou, we willen daar ook nog een heel groot deel qua techniek aan. Dus dat is een technisch programma van eisen, hè? Maar dat is techniek en dat is, ja, daar kun je minder van vinden, zou ik maar zeggen. Het gaat echt om het functioneel ruimtelijke deel, wat we goed ook samen met jullie willen invullen, onder andere met deze workshop. Nou, op basis daarvan gaan we dus rekenen. Hè? Op basis daarvan kunnen we bepalen van hoe groot en hoe de gemeente Bergen wil gaan wonen straks, om het zo maar te zeggen. Wat het nieuwe huis moet gaan kosten. Zowel qua investering als vooral die exploitatielast. Want we gaan altijd door tot aan die exploitatielast en die feitelijk kan worden opgenomen en worden vergeleken met de gemeentelijke begroting voor de huisvesting van de gemeente Bergen. Dus daar gaan we naartoe. Wij zijn volop bezig en wij verwachten toch inderdaad eind mei, zoals het hier ook staat, het conceptprogramma van eisen op te kunnen leveren. En dan volgen er nog wel wat correctierondes en wat zienswijzen van diverse partijen. Maar dan denken we toch zover te zijn dat we het conceptprogramma op kunnen leveren, inclusief de kostenramingen. Want dat hoort er evident bij. Nou, dat is eventjes ter inleiding.
Ja, nu nog eventjes wat inhoudelijker over het programma. In het programma staat iets opgenomen over de front office, hoe de ambities van de dienstverlening worden gefaciliteerd binnen deze gemeente. Het nieuwe werken komt aan de orde. Dat vind je straks ook terug in de ruimtestaat, in de ruimtebehoeften van de gemeente. Het is ook een onderwerp wat uitdrukkelijk aan de orde is geweest in de verschillende excursies. We hebben het op heel veel plekken kunnen zien toegepast worden bij heel veel gemeentes. En de flexfactor van 0,7 die kwam je vrijwel overal tegen en die werd vrijwel overal bevestigd. Dat het gewoon een hele goede factor is om in ieder geval mee te rekenen en ook straks voor je nieuwe huisvesting vanuit te gaan. En dat zullen wij op voorhand, of in ieder geval in ons programma van eisen ook hanteren als rekenfactor, zeg maar. Uiteraard de brandweerkazerne. Het leuke daarvan is, en de integratie met het gemeentehuis, is dat je een stuk synergie gaat zien. De brandweerkazerne heeft bepaalde functies, bepaalde ruimte die je ook heel makkelijk weder kunt gebruiken. Dus ze hebben bijvoorbeeld een instructieruimte die ze niet als zodanig in hun kazerne nodig hebben of daar moeten onderbrengen. Je kunt rustig zeggen van laat ze alsjeblieft een vergaderkamer gebruiken van de gemeente, het gemeentehuis straks. Zodat je die niet dubbel hoeft te bouwen, om het zo maar te zeggen. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor het sanitair. Een brandweerkazerne heeft sanitair nodig, heeft douches nodig voor de mannen als ze terugkomen van een incident eventueel. En vrouwen, zei ik dat niet?
Nee.
Oh. Mannen en vrouwen dus. En daarom moeten ook gescheiden douches zijn. Wat de mannen betreft soms niet, maar goed. Sanitair, dat is natuurlijk ook uitstekend te gebruiken door de ambtenaren van de gemeente. Hè. Zo zie je dus op verschillende vlakken synergievoordelen ontstaan op het moment dat je die brandweerkazerne integreert in je gemeentehuis. En dat gaan we ook gewoon terugzien in de ruimtebehoeften straks. Nou, we hebben gesproken met over de stedenbouwkundige randvoorwaarden en de logistiek. Aan- en afvoer van goederen en mensen is straks een heel belangrijk ding op die locatie. Brandweer moet uitrukken, dat moet veilig gebeuren. Ze moeten ook, de vrijwilligers moeten naar de kazerne toe kunnen komen om überhaupt uit te kunnen rukken. Je hebt goederenverkeer, je hebt natuurlijk de personeel wat van en naar het gemeentehuis straks komt. Dus dat wordt best wel een verkeersdrukke situatie straks. Althans, je moet het op een goede manier gaan regelen straks. Dus ook daar wordt aandacht besteed in het programma van eisen. Dan hebben we nog het onderzoek naar de parkeergarage. Hier staat nog één laags ondergronds of half verdiept. Dat is onder meer een kostenafweging in relatie tot de stedenbouwkundige voorwaarden. Hoe hoog kun je, hoe laag mag je, et cetera. En wat mag dat en kan dat kosten? Best wel een belangrijk item, want ondergronds parkeren is gewoon een relatief dure oplossing. Als je het vergelijkt met parkeren op maaiveld. Dus dat moet je op een goede manier afwegen. Ook dat nemen we dus mee op die manier. Duurzaamheid gaan we het nu over hebben zometeen. Een stukje begripsbepaling nogmaals. En die verdiepingsslag willen we proberen te bereiken vanavond. Mede in samenwerking met deze commissie. Nou, dat resulteert dus in de ruimtelijke functionele staat er niet bij. Maar dat is wel degelijk zo. En de technische eisen. Dus wordt één document. En dat wordt dus het uitgangspunt voor de ramingen, voor de kostenramingen. Dus we hebben straks een volledig fasedocument, kun je zeggen, waarin alle eisen en randvoorwaarden staan beschreven. Wat de basis is voor de kostenramingen. En dat kan als één pakket, als één document straks worden aangeboden ter besluitvorming. Ter bestudering in eerste instantie en ter besluitvorming. Dus dat was even mijn inleidende praatje over het programma. Ik zie nog een vinger.
Die multifunctionaliteit, of tenminste die ombouwbaarheid van het programma, ja. waar onder welke bullet valt dat? Daar hebben we het zo nadrukkelijk over gehad.
Nou, je kunt het onder meer vatten onder duurzaamheid waarschijnlijk. Hè? Want feitelijk praat je over flexibiliteit van je gebouw. En dat is misschien een heel belangrijk thema. Ik weet niet of die heel uitdrukkelijk straks aan de orde komt, maar we moeten hem zeker vasthouden. Want het is in alle gesprekken komt het vrij zwaar aan de orde, hebben wij wel gemerkt. Dus we moeten het zeker niet, op zijn minst niet vergeten, maar we moeten het zelfs zwaar aanzetten in dit dit programma. En we hebben zelfs al geopperd om komt straks ook bij de architectenselectie, maar dat is een paar stappen vooruit. Om aan de architect te vragen, als we die gaan selecteren, als selectiecriterium op te laten nemen, van hoe kijkt u aan tegen de multifunctionaliteit van een gemeentehuis heden ten dagen? En hem daar mede op te selecteren straks. Ik denk dat het een heel aardig criterium is. Op basis waarvan je dus uit 5 architecten, of meer nog, maar in ieder geval 5 verwacht ik, met een Europese selectie, want daar ontkomen we ook niet aan. Om uit die 5 mede die visie gewoon als belangrijke factor naar voren te laten komen. Criterium. Ja? Gerbert?
Ja, ik wil ook nog wat ingaan. Dat is dan van mijn gedeelte, denk ik.
Mijn collega Gerbert van Oostrom. Dus bij deze ben je geïnteresseerd.
Ja, dankjewel.
Dankjewel.
Bedankt dat ik hier vanavond mag zijn en dat ik ben blij dat ik nog een klein beetje op tijd was. Op tijd om zelf te spreken. Ik had graag nog wat voor willen bereiden, dat gaan we nou straks even doen. Dus hebben we een kleine knip in het programma. Toch nog even in te gaan op je vraag alvast, dan hebben we die start alvast gepakt. Op het gebied van duurzaamheid heeft multifunctionaliteit op meerdere punten raakt dat. Op energiegebruik, op materiaalgebruik, op ruimtereservering puur op aarde. Dus op meerdere vlakken heeft multifunctionaliteit zeker effect en past het heel goed binnen duurzaamheid. Nou, dan waarvoor ik hier ben, is eigenlijk om met jullie samen, of eigenlijk om jullie, te laten bepalen wat nou duurzaamheid moet zijn bij de nieuwbouw. Wat moet er nou duurzaam zijn aan de nieuwbouw? En daarvoor gaan we deze avond het hebben over wat duurzaamheid eigenlijk is. Het is nogal een containerbegrip. Alles is duurzaamheid. Dus iets dichter bij de microfoon, dat mag. Dus we gaan eerst in op de algemene term. Dan gaan we in op duurzaam bouwen, want dat maakt het iets specifieker om echt het over het gebouw te gaan hebben. En dan gaan we naar het deel waar ik wat minder ga zeggen en we eigenlijk jullie aan het woord willen laten. Om jullie aan te laten geven vanuit die eerste sessie, wat willen wij dan met duurzaam bouwen voor dit gemeentehuis en brandweerkazerne. Ja, dan begin ik met een sheet die je eigenlijk helemaal niet moet gebruiken, want hij staat veel te vol tekst. Dus hij is misschien helemaal niet leesbaar. Maar toch is die wel heel fijn. Het is een definitie van duurzaamheid, al uit 1987, Commissie Brundtland. Heel erg bekend, wordt heel veel gebruikt. En geeft eigenlijk toch die kern weer van wat duurzaamheid nou is. En dat geeft hij in meerdere punten. Allereerst, wat we nu doen moet niet betekenen dat de volgende generatie het slechter heeft. Je wil eigenlijk zorgen dat de volgende generatie het ook goed heeft. Dat is punt 1. Punt 2 is dat je dus rekening moet houden met de aarde. Omdat de aarde niet onuitputtelijk is. Dus we moeten ons daarop aanpassen. En het derde punt is de bekende people, planet, profit. Je moet daarvoor een evenwicht hebben voor de mens, voor de economie, voor het geld en voor het milieu. Dus dat zijn de 3 punten, dus nu en in de toekomst. De aarde is niet onuitputtelijk en je hebt daarvoor een balans nodig. Nou, als je het dan hebt over duurzaamheid, dan zijn er eigenlijk ook weer 3 pijlers. En dat is milieu. Dus allereerst de invloed die wij hebben op milieu bepaalt in hoeverre mensen in de toekomst kunnen leven en hoe zij leven. Tweede is het klimaat. We horen veel in het nieuws over uitdroging, over smelten van poolkappen. Ik ga geen oordeel geven over wat nu duurzaamheid is en of ik klimaatskeptisch ben of geloof in de klimaattheorieën. Maar dit is de huidige geldende mening dat we invloed hebben op ons klimaat en daardoor dus rekening mee zullen houden voor de toekomstige generaties. Dus milieu, klimaat en grondstoffen. We halen veel grondstoffen uit de aarde. We gebruiken daarvoor uitputtelijke bronnen. Dit is bijvoorbeeld een kopermijn in Chili. Nou, je kunt je voorstellen dat die opraakt. En dat is een voorbeeld wat we minder vaak tegenkomen. Koper, olie, gas, al die dingen, de energiecomponenten, daar zijn we allemaal bekend mee. Maar met die materiaalcomponenten, koper is een voorbeeld, maar allerlei andere edelmetalen zijn we veel minder bekend mee dat die aan het opraken zijn. En dat je daar dus niet oneindig mee door kunt gaan. Dus je moet een manier verzinnen om te leven, om te recyclen, materialen dus weer terug te brengen, of om andere materialen te gaan gebruiken die je dus steeds weer uit een onuitputtelijke bron kunt halen. Nou, dan is de gemeente Bergen zelf ook wel aan de slag gegaan en die heeft ook een definitie opgesteld vanuit het duurzaamheidsbeleid. En die komt voor het grootste gedeelte ook weer voort uit die definitie van Brundtland. En ook daar staat dus weer in de tegenstelling wat we nu hebben en in de toekomst. En eigenlijk is die wat abstracter gemaakt. Het gaat om een aantrekkelijke en leefbare omgeving voor nu en voor in de toekomst. Nou, dat is echt hele algemene duurzaamheid. Maar dan de stap naar duurzaam bouwen. Wat is nou duurzaam bouwen? En als je in de krant leest, een gemeente heeft een duurzaam gemeentehuis gebouwd. Wat betekent dat dan? Vaak betekent dat dat het iets duurzamer is dan bouwbesluit. Dus duurzamer dan de norm. Dat kan FSC-hout zijn of een PV-paneel of een warmte-koude opslag voor de verwarming en de koeling van het gebouw. De bepaling is, wat is nou duurzaam en wat is niet duurzaam? Vaak is het een verzameling van losse dingen. Nou, dat willen we om jullie natuurlijk een handvat te geven, wat meer in categorieën brengen. Nou, daar denken mensen natuurlijk heel veel over na. Dus er zijn verschillende methoden voor het meten van duurzaamheid. Een hele bekende is de eerste kolom, de EPC, de energieprestatiecoëfficiënt. Elke nieuwbouwgebouw in Nederland moet een EPC laten bepalen. En die norm wordt door de overheid elk jaar, of niet elk jaar, maar elke periode aangepast. En die zal in 2020 voor in ieder geval voor woningbouw naar energie-neutraal gaan. Nu mag dat nog een EPC van 0,6 noemen we. Dus de energieprestatie van een woning is 0,6. Maar die gaat in 2015 naar 0,4 en in 2020 naar energie-neutraal. Alle nieuwbouwwoningen moeten dan energie-neutraal zijn. Dus de EPC die ziet duurzaamheid als energie. Dan zijn er andere methodes. GPR Gebouw en BREEAM zijn twee voorbeelden die veel categorieën toevoegen aan duurzaamheid. Die dus zeggen duurzaamheid is meer dan energie, maar gaat ook om materialen, om vervuiling, om transport. Dus er zitten veel meer componenten aan duurzaamheid. GPR Gebouw is een tool die heel veel door gemeentes wordt gebruikt, door woningcorporaties, dus vaak in de woningbouw, soms ook in de kantorenmarkt. Een tool die door de gemeente Tilburg onder andere is ontwikkeld, dus daarom ook heel erg in de overheidscategorieën zit. BREEAM.nl is een tool vanuit Engeland overgekomen en geadopteerd door de ontwikkelaars in Nederland. Dus vooral kantoren worden ontwikkeld volgens die norm. En dan zie je dat het ook een hele brede norm is. Dus we zien 8 categorieën, zelfs een categorie management. Ja, wat is management van duurzaamheid? Daar gaan we straks op in. Maar energie, gezondheid, dus ook gezondheid van de werknemer, dat is ook duurzaamheid. Vervuiling, dus wat vervuil je met je gebouw. Transport, dus de keuze van je locatie onder andere. Ook landgebruik en ecologie, dus je invloed op je omgeving. Watergebruik en materialen en afval. Nou, dat zijn dus allemaal tools. Ik zeg niet dat we een tool moeten gaan gebruiken. Tools hebben voor- en nadelen. Je gaat meten, je gaat een cijfer proberen te halen. BREEAM.nl is zelfs een tool die echt gemeten wordt, waarvoor een partij moet gaan controleren of jij daadwerkelijk wel zo duurzaam bent als je bent. Nou, dat kost weer geld. Dus dan ga je geld stoppen in het krijgen van een label, 50.000, 60.000 euro, waarvan je ook kunt zeggen, daarmee maak ik mijn gebouw mooier of mijn gebouw duurzamer. Maar het kan wel een handvat zijn om te kijken van hoe duurzaam zijn we nou eigenlijk. Ja, dat mag. Ja, dus dat is de meerkosten van het proces. Dus juist dat BREEAM dus zegt van je moet het echt vastleggen. Dus je moet bewijslast aan gaan tonen. En daarna moet gecontroleerd worden. Dat kost dus echt extra geld. Terwijl een EPC eigenlijk niks kost omdat het al verplicht is en er al is. Dus dat is het onderscheid puur in de proceskosten en niet in de bouwkosten. De laatste, Greencock, is ook weer een methode vergelijkbaar met GPR en BREEAM. En Cradle to Cradle. Misschien een klein beetje bekend bij sommige mensen, is iets wat door de gemeente Venlo onder andere heel erg is geadopteerd. En eigenlijk een stapje verder gaat dan andere methodes. En dan ga ik even spieken of die... Nee, die zit hier nog niet. Nee, daar vertel ik hem toch straks. Ga ik straks in op wat het verschil met Cradle to Cradle. Hier zie je ook weer die 8 categorieën. Nou, bij die 8 categorieën houdt het niet op, maar daar zitten weer allerlei onderdelen onder. Zoals gezondheid kun je je voorstellen, dat gaat om het geluid binnen het gebouw, om luchtkwaliteit, om thermisch comfort, om licht en visueel comfort. Er zitten veel aspecten binnen die categorieën. Nou, die categorieën gaan we zo allemaal af. Geef ik wat meer informatie over. En dit zijn ook de categorieën waarop we straks vragen van jullie om daar een reactie op te geven waar die prioriteit van de fractie zou kunnen liggen. Ja, hier hebben we dan wel het verschil tussen Cradle to Cradle en de andere duurzaamheidsmethodes. Is dat duurzaamheid vaak een manier, een wijze van efficiëntie is. We willen dat we eisen dat we minder slecht zijn dan nu. Dus we passen de energieprestatiecoëfficiënt aan. We gaan steeds minder energie gebruiken of we gaan meer opwekken. Steeds iets minder slecht. Of wij hebben de auto's met energielabels. We willen steeds een iets beter label. En dan gaan we leasecontracten daarop aanpassen. Dus we gaan belonen om iets minder slecht te zijn. Nou, Cradle to Cradle zegt van we willen niet iets minder slecht, maar we willen juist gewoon goed. Dus waarom zou je nou steeds dat negatieve effect iets minder negatief maken in plaats van het gewoon goed doen? Dus waarom kiezen we in plaats van staal, wat misschien slecht is, kiezen we baksteen, wat misschien iets minder slecht is. Waarom kiezen we dan niet gewoon voor hout? Puur hout, geen lijm erin, maar een puur natuurproduct. Dat is een best vergaande theorie, die nou voorzichtigjes in de bouw aan het doorcijpelen is. Dus dat geeft even een beeld van wat zijn manieren om naar duurzaamheid te kijken. Nou, dan gaan we die verschillende categorieën even af. En dan begin ik met energie. Waarom? Omdat het ook degene is die in jullie conceptbeleid nogal prominent naar voren komt. En dit is een plaatje van het energieverbruik van een kantoor of bijvoorbeeld een gemeentehuis. Dan zie je al een hele grote component, 23% daarvan is de verlichting. Dus er zitten heel veel onderdelen in, ongeveer de helft van die taart. Er zijn onderdelen die in het gebouw, of die gewoon puur gebouwgebonden zijn, noemen we dat. Dus verlichting, verwarming, koeling, dat soort onderdelen. Daarna, die andere helft, dat zijn onderdelen die we in het gebouw doen. Dus dat zijn de computers, dat zijn de telefoons, dat zijn de vaatwassers. Dat zijn al die andere onderdelen. Dus als we het hebben over ons energieverbruik, dan hebben we die twee componenten. Ja? Eentje terug. Oké, okay, dit zijn de monitors, computers, servers, laptops. Bovenin zijn vaatwassers, magnetrons, diepvries, koeling, dat soort dingen. En dit zijn allemaal de gebouwonderdelen. Dus pompen, de lift, dit zijn de pompen, de lift, ventilatie, koeling, verwarming en verlichting. Dus dat zie, als er over energie-neutraliteit wordt gesproken, wordt er soms echt gesproken alleen, zoals die EPC, naar nul. Dat gaat alleen maar over het gebouwgebonden deel. Dus jouw buurman heeft misschien een zonnebank en jij niet. Hij verbruikt dus veel meer energie. Als het dan over energie-neutraal gaat, gaat het alleen maar over die gebouwgebonden delen. En wij zeggen van ja, let nou eens op, want de helft is gebouwgebonden, de helft is wat je in dat gebouw aan het doen bent. Ja. Dat is weinig, hè?
Ja. Die pompen doet 10%.
Ja.
Dan heb je toch een beetje een rare installatie.
Ja, dit zijn. Nou, ik heb dit diagram niet gemaakt, maar dit is een diagram gemiddeld voor kantoren. Dus ik ben ook geen technicus, maar het lijkt mij inderdaad. Ik vind het ook apart. We kunnen eens kijken waar het aan ligt. Maar ja, als je het dan gaat hebben over energie en dus op energie duurzaam wil zijn, dan heb je weer vijf mogelijkheden of vijf stappen. Dus je kunt energieverlies beperken.
Af en toe slok je
neer. Ja, dankjewel. Heerlijk. Nou, dat kan door isoleren, dat is een hele eenvoudige, maar dat kan ook al in je ontwerp door compact te bouwen. Door te zorgen dat je niet te veel verlies naar buiten toe hebt. Als je zorgt dat je compact bouwt en niet heel groot en wijd, dan heb je minder verliesoppervlakte naar buiten toe. Dus je verliest minder warmte, je haalt beter licht binnen. Beperken van energieverbruik. Nou, dat gaat bijvoorbeeld door je verlicht te schakelen op daglicht of op aanwezigheid. Dus de verlichting gaat alleen aan wanneer nodig. En niet wanneer jij de knop hebt aangezet en bent vergeten om hem uit te doen. het efficiënt gebruiken van energie. Dus dat is goede apparatuur gebruiken. Je hebt computers die veel energie gebruiken en die minder energie gebruiken. Je kunt energie ook terugwinnen door, als jij ventileert, niet de gebruikte lucht boom naar buiten te blazen, maar de nieuwe lucht daar langs te laten stromen, waardoor die alweer opwarmt. En je kunt als vijfde stap duurzaam opwekken. Dat kun je dus door zonnepanelen, zonnecollectoren, warmte-koude opslag in de bodem, al die manieren. Dus alles is eerst eigenlijk je behoefte terugbrengen en dan daarna kun je nog ook gaan opwekken, zonder gas en of olie. Nou, dan de kengetallen van een overheidsbenchmark voor gemeentehuizen, het verbruik van elektriciteit en verwarming. Nou, dan zie je natuurlijk grote verschillen, gemiddeld en beste score. Je hebt oude gemeentehuizen, nieuwe gemeentehuizen. Een huidig nieuwbouw gemeentehuis verbruikt ongeveer 50 kilowattuur aan elektriciteit per vierkante meter. Nou, gas zie je ook weer dat ook daar weer een kleinere component voor gas in zit. Maar stel je voor nu dat je energie-neutraal wil zijn, een ambitie die je vaak ziet. Dat zou dus betekenen dat je je verwarming op een andere manier moet gaan doen dan nu. Dus dat zou je door of een warmtepomp, een warmte-koude opslag moeten gaan doen. Of door, nou, dat vinden sommige mensen misschien wat erg duurzaam, geitenwolle sokken, een pelletkachel. Dat zijn kleine geperste houtblokjes die je gaat, het is echt weer de ouderwetse houtkachel haast. Dus een andere manier voor verwarming.
Ik dacht gewoon sokken.
Ja, ja, precies. Kan ook. Maar de
combinatie.
Helemaal is dan helemaal uitsluiten is misschien wat ver dan. Maar stel dat je die 50 kilowattuur per vierkante meter elektriciteit zou willen duurzaam willen opwekken, dan heb je het over 3000 vierkante meter aan PV-paneel. Nou, daar is het dakoppervlakte al onvoldoende voor, want je moet looppaden houden, je moet ze een stukje uit elkaar plaatsen, zodat ze niet in elkaar zonlicht staan. Dus dat geeft een beetje aan hoe ver een ambitie als energie-neutraal gaat. Dit gaat natuurlijk wel om een standaard nieuwbouwkantoor, dus als we eerst gaan zorgen dat we minder energie verbruiken, hebben we ook wat minder zonnepanelen nodig. Maar er is een grens aan wat je fysiek op jouw locatie kunt doen. Dus soms moet je gebruik maken van een collectieve energieopwekking, van de grote windmolens wat verderop, of de PV-panelen in grote parken.
Hier even op aanvullen.
Ja, dat mag.
Het is toevallig vandaag, ik heb het ook even uitgeprint voor Jan en Rob. Hebben we op internet nog een artikel gevonden, gisteren gepubliceerd, over de gemeente Bergen, die nu bezig is met een onderzoek naar de haalbaarheid van biomassa. Heel groot bos- en duingebied natuurlijk, waar heel veel afval, houtafval vandaan komt. Wat eigenlijk heel goed past in dit plaatje eigenlijk, als je het hebt over duurzame opwekking van warmte, door middel van afval uit je eigen, nou ja, min of meer directe omgeving. Dus het is eigenlijk wel heel aardig dat, toevallig van een collega werd ik erop geattendeerd, die helemaal niet bij dit project betrokken is, maar toch gewoon door mij terecht op de een of andere manier. En ik denk, ik print het even uit op A3, dus die gaan we straks ook wel even ophangen. Dat was achtergrondinformatie over jullie eigen gemeente, over een onderzoek waar jullie ongetwijfeld weet van hebben. Dus even daarop aan. Dat is voor jou.
Goeie zo, stap. Ja.
Ja. Tijdseenheid zijn
die?
Zijn
die
per jaar?
Per jaar. Ja. Dus per vierkante meter oppervlakte per jaar. Klopt. Ja.
Ja.
Klopt. En biomassa is zeker een interessante optie, vooral als je het hebt over snoeiafval bijvoorbeeld. Biomassa is ook wel weer iets wat soms kritiek krijgt, doordat bijvoorbeeld de bio-olies vaak in strijd gaat zijn met de voedselopwekking, voedselproductie. Dus als je echt planten of lijnolie is het dan vaak, gaat opwekken voor energieverbruik, dan ben je daarmee aan het strijden met voedselproductie. En dat is weer de vraag of dat dan een duurzame manier van produceren is. Dan gaan we door naar een andere categorie, materialen. Ook bij materialen dus weer de multifunctionaliteit of een compacte manier van bouwen zorgt dus dat je minder materiaal gebruikt, dus wat dat betreft al duurzamer ben. Soms gebruiken we ook materialen onnodig, dat hebben we zelf geen eens meer door, maar we gebruiken ook materialen uit gewoonte. Je kunt materialen weglaten. Dus dat is een manier, beperken van materiaalgebruik. Je kunt hernieuwbare materialen gebruiken. Hout is een goed voorbeeld. Vlas vlasisolatie is tegenwoordig een materiaal wat je heel goed kunt gebruiken in plaats van een chemisch product als steenwol. Recyclebare materialen, nou, dit plaatje is een voorbeeld. Misschien hebben jullie het nog nooit gezien, maar het is een stapelbare, nou ja, een baksteen is ook stapelbaar. Maar dit is een systeem wat je stapelt zonder cement, dus wat je met klemmetjes vastzet.
Hoe heeft deze buitensteen zich nu gehouden in de afgelopen winterperiode?
Voor zover ik weet nog goed.
Weet u dat?
Ja.
Nou, door die perforaties, dat bricksysteem, trekt er veel vocht naar binnen. En met een hele strenge vorst kun je wel wat schade. Dat is in die andere versie met een ander type stenen wel vaak voorgekomen.
Ja, nee, kan ik me voorstellen. Maar het is een voorbeeld voor producten die dus recyclebaar zijn, doordat je het hem ook weer af zou kunnen stapelen. De vraag is of je dat na 40 jaar doet, maar het is een manier waarop je hergebruik kunt maken van materiaal. Het is echt een Lego product inderdaad. Of gebruik de vierde, gebruik niet giftige materialen. Wat mensen vaak niet weten is dat MDF of hardboard allemaal verlijmde producten zijn, met allemaal een kleine uitstoot van giftige stoffen. Nou, dat is door de Europese regelgeving steeds al verder teruggebracht. Dus je kunt nu een certificaat krijgen dat je de laagste emissie van schadelijke stoffen hebt. Maar je hebt ook producten die niet verlijmd zijn en die dus gewoon totaal geen giftige stoffen als materiaal hebben. Dus je kunt kiezen voor materialen die zorgen voor een gezonde omgeving voor de ambtenaren, voor de bezoekers. Ja. Nou, de categorie water. Ook heel logisch in de duurzaamheidscyclus. Opnieuw, net zoals materialen en energie, minimaliseer waterverbruik. Dus de kleinere spoelvolumes in de wc. Sommige mensen denken al aan de waterloze urinoirs, anderen vinden dat wat minder fris voorkomen. Het is een goede methode en het stinkt niet, heb ik ondervonden pas. Maar ook voorkomen van lekkages. Wat mensen vaak niet weten is dat heel veel liters water gewoon weglekken. En Nederland doet het daar nog relatief goed in. Maar vooral in Engeland is dat iets wat heel veel water lekt gewoon weg in de stad. Ja, dat is de andere kant van het verhaal. Nou ja, dat is een tweede. Gebruik hemelwater. Gebruik hemelwater, dus eigenlijk een duurzame manier. Zonder zuivering kun je het gebruiken voor toiletspoeling. Je kunt het gebruiken voor je groenvoorziening. Waarom zou je daar leidingwater voor gebruiken? Derde, hergebruik water. Dat zou dan opnieuw voor toiletspoeling of voor groenvoorziening kunnen zijn. En de vierde is waterzuivering. En dat gaat weer ver. Maar je zou als laatste stap op je eigen locatie water kunnen zuiveren. Dat is iets wat bijvoorbeeld de gemeente Venlo nu van plan is bij het nieuwe stadskantoor. Die hebben een binnenplein en daar komt een helofietenveld, een soort rietveld, waar dus water gezuiverd gaat worden en daarna weer voor toiletspoeling en voor het bewateren van het groen gebruikt gaat worden. Zorgt dus ook voor minder druk op je riolering in je gemeente. Nou, vervuiling. Dan denk je, wat vervuilen we hier nou nog? Valt toch misschien wel mee? Nou, een van de wel bekendere vervuilende stoffen zijn de koude middelen. In de koelkasten en dergelijke is dat al heel erg aangepast. Maar ook als we hier compressiekoelmachines hebben, dan zitten daar toch altijd nog stoffen in, koude middelen, die slecht zijn voor de ozonlaag, giftige stoffen bevatten. Dus dat is een van de middelen. Nou, wat kun je doen? Je kunt zorgen dat je minder koeling nodig hebt. Je kunt naar natuurlijke koude middelen. Of je kunt in ieder geval zorgen dat er minder kans is op lekkages. Of dat het koude middel wordt weggepompt op het moment van een lekkage. Maar een andere vervuiling is de lichtvervuiling. Hier zie je ook gelijk de wat welvarendere landen die zorgen voor een lichtproductie. Dus zorg dat je het licht wat je geproduceerd, dat ook nuttig is, dat dat goed gebruikt wordt. Dat het niet s'nachts onnodig staat te branden. Maar ook geluid naar buiten toe, naar geluidsgevoelige gebieden, natuurgebieden, woonlocaties. NOx is een stof die vrijkomt bij verwarming. Dat is ook een giftige stof. Maar ook misschien wat verder van het bed, water, overstromingsrisico. Zorg dat je niet alles verhardt of alles voorbouwt, maar zorg voor plekken waar water gewoon in de grond weg kan trekken. Zodat de kans dat bij een regenbuitje meteen alles onderstaat, verkleind wordt. Kan ook bijvoorbeeld door groene daken, door zedumdaken aan te leggen. kan iedereen het nog bijhouden, de verschillende categorieën. Ze komen straks allemaal op een poster aan de muur te hangen, dus dan kunnen we nog even terugkijken. Nou, transport, ook een onderdeel in het conceptbeleidsplan van de gemeente. Een duurzame manier van vervoer. Nou, dat doe je al door een goede locatie te kiezen, waar die goed bereikbaar is voor mensen, die zorgt dat mensen minder afstanden hoeven te maken, of misschien kunnen gaan fietsen. Ook andere functies in de buurt hebben, waardoor ze, als ze ook naar de supermarkt moeten, maar één keer gaan reizen. En je kunt gaan voor de duurzame manier van vervoer. Dus zorg dat het goed bereikbaar is met openbaar vervoer. Zorg dat je plaatsen hebt voor fietsen. Misschien zelfs oplaadpunten voor elektrische auto's. Twee manieren.
Ja.
En fietsen, ja. Nee, tuurlijk, dan kun je weer een grotere afstand inderdaad afleggen. En zorg je weer dat fietsen ook gestimuleerd wordt. Nou, ecologie. Weer minimaliseren het negatieve effect. Dus kies een plek, dat hebben jullie al gedaan, waar al bebouwing is. Dus ga niet weer in een weiland bouwen of op een andere groene locatie. Zorg dat er niet nog meer verharding wordt toegevoegd. En creëer misschien een positief effect op die locatie. Zorg dat er door de bebouwing meer groen komt. Zorg dat er leefruimte komt voor dieren, nestkasten, vleermuiskasten. Zodat de bebouwing, eigenlijk waar de gemeente woont, ook positief effect heeft op de dieren in de omgeving.
Sorry.
De foto was een groen dak.
Met lichtkoepels.
Ja, klopt. Dat is dan wel weer een leuke. Je kunt je dak dus weer op verschillende manieren gebruiken. Dus je kunt gaan voor het groene dak. Dus zorg voor meer groen, meer leefruimte voor dieren, waterbuffering op de locatie. Ja. Alleen, dan kun je daar dus geen PV-paneel neerleggen. Wat je dus voor energie-neutraliteit weer zou willen. Dus zo zijn dingen vaak, ja, je moet keuzes maken. Heel jammer. Gezondheid. Gezondheid, dus zorg voor milieu als totaal aspect binnen duurzaamheid in het algemeen. Is milieu hier binnen in het klein, dus de gezondheid van iedereen die hier komt en die hier werkt. En dat zorg je door voldoende daglicht. Hier kun je dat misschien afvragen, heb je voldoende daglicht om gewoon goed te functioneren? Voldoende ventilatie. Dus kan de ventilatie bijvoorbeeld op CO2 gestuurd worden, zodat die zodra het nodig is harder gaat pompen. En dan heb je ook een behagelijk gevoel, thermisch comfort. En wat ook vaak goed werkt bij, in ieder geval een goed gevoel geeft bij mensen, is dat ze zelf hun omgeving kunnen beïnvloeden. Het is weer de vraag of het dan weer, het kan weer strijdig zijn met energieverbruik. Als de buurman zegt ik wil om 2 graden omhoog en de andere ambtenaar zegt ik wil om 2 graden omlaag. Maar individuele regeling van installaties is wel vaak iets wat een positief en een gezondheidsgevoel geeft bij mensen. Ik heb zelf de keuze en ik kan mijn omgeving beïnvloeden.
Mag ik het vragen?
Ja, dat mag. Ja.
Een slimme en efficiënte werkplek met snelle verbindingen.
Ja.
Zorgt ervoor dat je prettig kunt werken.
Ja, minder snel gefrustreerd bent over.
Ja. Energieverzuim en al dat soort dingen.
Ja. Ja, het is wel vaak. Duurzaamheid is op een keer echt een heel breed begrip.
Ja,
en dan kun je inderdaad ook over gewoon geluk, over gelijke verdeling. Eigenlijk kun je alles erbij betrekken. Hier hebben we.
Efficiënte
werkplek. Geluk in ieder geval.
Ja. Nee, dat klopt. Maar je kunt ook, we hebben hier wat meer vanuit gezondheidsomgeving, dus de effecten van buitenaf. Maar dit kan ook een effect zijn. Klopt.
Ja?
En de laatste categorie, in ieder geval, het is een categorie binnen BREEAM, wat ik even heb gebruikt als kapstok. Eigenlijk een verzamelpost, management. En of onderdelen die daar binnen vallen is bijvoorbeeld, zorg nou eens dat dat ontwerp, want het ontwerp van een architect is soms zo mooi, van een installatieadviseur, maar zorg dat het ook echt werkt. Dus zorg dat het gebruikt wordt zoals het bedoeld is. Nou, dat kan bijvoorbeeld door een goede gebruikshandleiding, zodat de technisch beheerder, maar ook gewoon jullie, weten waarvoor is die installatie nou bedoeld, hoe moet ik hem gebruiken. Dat betekent ook dat de installatie die ontworpen is ook goed ingeregeld moet worden, zodat die ook echt werkt zoals die bedoeld is. En dat is vaak juist een probleem wat je hoort, ook bij de nieuwe innovatieve dingen, de duurzame elementen. Nou, Heel veel mensen hebben de balansventilatie gehoord in Vathorst en Amersfoort. Want een methode die totaal mislukt zou zijn. Veel problemen daarvan waren het inregelen van die installatie. Die installatie zelf was misschien helemaal niet zo verkeerd, maar hij stond eigenlijk gewoon praktisch uit. Hij was mooi ontworpen, maar niet goed geïnstalleerd. Of nou ook nog redelijk geïnstalleerd, maar de knoppen stonden niet goed. Dus zorg nou dat dat optimaal gebruikt. Het voelt heel logisch, maar toch gaat het daar vaak mis. Nou, dan houd rekening met belangen van stakeholders. Dus praat met, nou dat is eigenlijk wat André en de collega's nu al aan het doen zijn. Zorg dat iedereen ook zijn zegje kan doen en zijn wensen kan uiten. De ambtenaren, maar ook de mensen misschien wel in de buurt. Consultatie. Praat over gedeelde faciliteiten. En een leuke les, juist als je echt duurzaam gaat bouwen en innovatief bent, deel dan ook die kennis. Zorg dat je dat niet voor jezelf houdt. Waarom zou je dat doen? Je hebt iets moois gebouwd, iets goeds gebouwd. Wees daar open over. Gebruik het misschien voor scholieren, als ter educatie. Maar ook gewoon naar je burgers, naar misschien andere gemeentes. Dat andere gemeentes hier op bezoek komen bij het gemeentehuis in plaats van andersom. Nou, dan altijd toch weer even de financiële blik. Komt ook omdat ik bouwkostenadviseur ben en daarnaast duurzaamheidsadviseur. Dus het is ook altijd even een tik van mij. Omdat duurzaamheid vaak wordt gezegd als duur. Duurzaamheid en duur, het zit in het woord. Dus het is twee termen die heel vaak samen worden gebruikt. Nou, is dat altijd zo? Is duurzaamheid altijd duur? Nou, dat hoeft niet. Er zijn manieren, maatregelen die zelfs goedkoper zijn. Dan kun je weer zeggen, is dat dan duurzaamheid of is het boerenverstand? Nou, het gebeurt niet standaard. Dus laten we het eens duurzaamheid noemen. Nou, een van de voorbeelden is het nieuwe TNT-hoofdkantoor in Hoofddorp. Je ziet hem al staan. Alle gebouwen volgens het stedenbouwkundig plan. En daar staat TNT. Die staat gedraaid, staat schuin. Volgens het stedenbouwkundig plan hoorde die ook recht. Toen werd er een studie gedaan en bleek uit die studie dat die oriëntatie zou zorgen voor minder energieverbruik, voor meer daglicht en voor dus een lagere exploitatie. Dus kijk eens naar bijvoorbeeld die oriëntatie ten opzichte van de zon. Nou, een tweede aspect wat er is onderzocht is de vorm. Het is uiteindelijk een soort U geworden met een dag en met een kap erop. En ook die vorm zorgt weer voor veel daglicht en voor minder energieverbruik. Dus kies een goede vorm. En ook vaak als je hem klein en compact houdt, ook weer minder materiaalgebruik, ook weer minder kosten. Dat is eigenlijk gelijk het derde punt, minimaliseer materiaalgebruik. En het vierde, ja, sommige duurzame materialen zijn geen eens duurder dan de standaard conventionele materialen. Dus je kunt duurzaam zijn door die materialen te kiezen. En dan daarnaast kun je duurzaamheid ook soms terugverdienen. En dan heb je het over de modules weer energie en water. Ik zou heel graag zeggen dat je gezondheid terug kan verdienen. Dat kun je voor een deel ook, maar ik kan het minder hard maken. Dus minder ziekteverzuim, hogere productiviteit. Alleen, er zijn onderzoeken voor, er zijn getallen voor. Alleen mensen willen graag die euro's direct terugzien. En dat kun je wel heel goed bij energie en bij water. Dus energiebesparing, energieopwekking. Je doet een hogere investering, maar in de exploitatie voor de komende jaren zie je dat ook weer terug. Nou, dit zijn daar wat voorbeelden van. Dan zie je dat vooral in de lichtregeling, daglicht of ledverlichting, dat daar, dit zijn terugverdientijden trouwens, staat er niet bij. Maar dat je dat dus relatief snel weer terugverdient. In enkele jaren kun je die investering die je doet, die meer investering die je doet, kun je terugverdienen. Nou, dat zie je ook nog bij bepaalde energieopwekkende zaken, de zonnecollectoren, PV-panelen, warmte-koude opslag. En je ziet dat de watercomponenten een langere tijd nodig hebben. Nou, dat is omdat water in Nederland ook nog steeds spotgoedkoop is eigenlijk in verhouding tot energie. En ook omdat energiekosten steeds harder stijgen en dat het bij water nog steeds heel geleidelijk gaat. Dus het zou kunnen, stel dat het klimaat verandert, dat dat op een keer een omslag gaat hebben, dat water ook juist iets wordt met een kortere terugverdientijd. Maar nu juist, die energiecomponenten zijn componenten waarmee je weer geld kunt gaan creëren zelfs. Nou ja, dan blijven er inderdaad altijd zaken die duurzaam zijn, geld kosten en dat niet letterlijk in euro's terugbrengen. Maar toch waarde creëren. bijvoorbeeld fijnstof of luchtfiltering door groene gevels, door extra bomen te planten, door groene daken. Heeft dus een positief effect, ook op de economie als het goed is, alleen je ziet het niet direct terug in je portemonnee. Nou, biodiversiteit ook, afvalscheiding, zo kun je doorgaan. Er zijn componenten, ze voegen duidelijk waarde toe aan imago, aan gezondheid of een bijdrage aan het milieu, maar je ziet hem niet meteen terug in je portemonnee. Maar het is wel iets om een keuze voor te maken. Nou, dat was de informatie, maar misschien dat jullie nu juist even vragen hebben, zou ik me voor kunnen stellen. Ja?
Wat was op de voorpagina WKO?
Dat is de warmte-koude opslag. Dus als je een bron in de grond maakt, dus je kunt echt water gaan pompen of je doet het door lussen, waardoor je dus de warmte uit de bodem gebruikt en de koude uit de bodem gebruikt om te verwarmen en te koelen.
Ik werd straks wat in verwarring gebracht door je definitie van cradle to cradle.
Oké. Okay.
Kun je dat nog even toelichten?
Oké. Okay. Ja, in het algemeen, cradle to cradle, dat moet ik misschien even de drie hoofdpunten noemen. Ze hebben eigenlijk drie punten die cradle to cradle samenvatten. Dat het eerste is afval is voedsel. Dus al het afval zou weer voedsel moeten zijn voor iets nieuws. Dat kun je biologisch kun je dat voorstellen. Dat iets wat groeit, daarna gebruikt, weer vergaat, compost is en voedingsstof voor de nieuwe groei. Maar dat kan ook technisch. Je kunt aluminium gebruiken, weer terugvoeren, omsmelten. En aluminium kan voor 97% hergebruikt worden. En dan is het weer een afval is voedsel. Er zit weer een cirkel in. Dus dat is onderdeel 1. Tweede is gebruik energie van de zon. Dus in ieder geval een duurzame opwekking van energie. En de derde is geniet van diversiteit. Van biodiversiteit, van al die zaken. Maar wat Cradle to Cradle in kern zegt, is dat je dus een positieve voetstap op de aarde achter zou moeten laten. Dus alles moet positief. We willen niet, laat ik een voorbeeld noemen. Zij zitten niet strikt in de bouw, maar ook in cosmetica producten bijvoorbeeld. Dus een shampoo. Nou, zij analyseerden die shampoo en daar bleken 50 stoffen in de shampoo te zitten. Nou, toen werd gevraagd van wat hebben die 50 stoffen, welke werking hebben die? Toen bleek dat er maar 10 van die 50 waren echt werkzame stoffen in die shampoo. Die zorgden echt dat je haar schoon werd. Nou, toen keken ze, we hebben dus nog maar 10 in plaats van 50 stoffen. Welke daarvan zijn goed voor het milieu? Welke dragen nou echt bij aan het milieu? Nou, dat waren er misschien maar 1 of 2 die een positief effect hadden. Dan waren er een paar die waren neutraal. En dan waren er 1 of 2 die waren gewoon slecht voor het milieu. Die spoelden wij wel elke dag door het doucheputje. Dan is Cradle to Cradle een filosofie die gaat kijken, hoe kunnen we dat negatieve effect, kunnen we dat er gewoon uithalen. Die stof, kunnen we die vervangen door een andere stof, die minimaal neutraal is in effect, maar misschien zelfs wel een positief effect heeft. Die misschien wel het water schoner maakt, de lucht zuivert. Dus we gaan altijd op zoek naar minimaal neutraal, maar eigenlijk gewoon een positief effect op de wereld, in plaats van iets minder slecht, dus iets minder giftig. Dat is de Cradle to Cradle filosofie.
Is er een controle op het gebruik van toxische materialen?
Ja, dus er zijn eisen aan. Dus bijvoorbeeld die plaatmaterialen die ik noemde.
Nou, dat is een praktijkvoorbeeld.
Nou, ja,
als de gemeente wordt de laatste tijd nogal driftig bestookt vanuit de Nieuwond met kunstgaanisolatie onder de vloer. Ik trapte daar zelf 3 weken geleden in.
Ja.
En nu blijkt dus dat het proces van uitharding van PUR, dat tot hele grote, het heb ik in de brand gestaan, problemen leidt. Allergieën, opgezette been.
Maar, misschien wel andere eerst nog reageren.
Ik wil daar nog iets over zeggen. Je moet natuurlijk wel willen als gemeente dat je in ieder geval een visie hebt op duurzaamheid, toch? Of niet? Als commissie, op zijn minst. Sorry? Nee, er horen centjes bij. Maar nogmaals, en dat werd aan het begin al gezegd, van duurzaamheid is zo'n begrip. En dat proberen we dus aan de hand van die thema's in ieder geval wat in te kaderen. Met concrete voorbeelden ook en dingen, daar komen ze ook nog even op, handen en voeten te geven. Dat je er in ieder geval iets van kunt vinden, dat je er gevoel bij krijgt. En dat is ook ongeveer het niveau wat we vanavond op zijn minst willen bereiken. Doordat je in ieder geval een prioritering aan kunt geven op die thema's, op die 8 thema's, als fractie, zeg maar. En daar ook misschien ook gewoon vanuit je onderbuikgevoel, of misschien algemene beelden die je daarbij hebt, iets van kunt en wilt vinden. En uiteraard moeten dingen door worden gerekend en uiteraard moet kijken of bepaalde zaken en bepaalde ambities überhaupt ook financieel haalbaar zijn. Maar op die manier kun je denk ik als gemeente en als commissie kun je wel een visie meegeven, in ieder geval op het vak van duurzaamheid. Maar laat onverlet, nogmaals, dat je inderdaad moet leren van concepten die er gewoon zijn en die bewezen zijn en die, die op dit moment ontwikkeld worden bijvoorbeeld. Hè? Het een hoeft het ander zeker niet uit te sluiten. Dus...
zou ik willen zien van wat levert ik met die en die toepassingen op en wat is de milieuwinst daarvan. Uh-huh. Dat bekijk eenmaal voor gebouw en over 20 jaar. Verschillende maatregelen. Dus dat wij inderdaad het lijstje wat ik nu heel kort liet zien, daar een warmte-koude opslag in zetten en een bepaalde hoeveelheid zonnepanelen of een daglichtverregeling. En dat we daarvan meer kosten en lage exploitatie aan hebben. Ja, in ieder geval de milieucomponent geef je aan. Ja. Ja.
Ja. Ik heb er wel een beetje moeite mee met... Ik heb er wat moeite mee met eigenlijk om nou iets te bepalen, want je gaat stikkeren. Kijk, ik weet ook dat als je bijvoorbeeld een heel optimaal gebouw maakt met een enorme warmteisolatie en een zonlicht wat van alle kanten komt, waardoor je weinig daglicht hebben en zo, dan kunnen bepaalde maatregelen, hoe goed ook, bijvoorbeeld een warmtepomp, kan dan wel eens helemaal niet meer efficiënt zijn. Dus dan kies je voor dingen die je eigenlijk niet aan kan. En wij kunnen het niet overzien. En kijk, politiek gezien, we hebben een nota duurzaamheid, dat is iets van 56 kantjes. En daar hebben we eigenlijk uitgesproken dat wij in Bergen in 2030 willen we een energie... neutrale gemeente hebben. Nou, het gebouw gaat 40 jaar mee. Dus halverwege 2030 energie neutraal. Ja, daar kunnen we best op richten dat we zeggen, nou, we willen een energie neutraal gebouw hebben. Dat verkoopt ook, dat hebben we uitgesproken, dat gaan we dan waarmaken. En hoe je daartoe komt, ik denk dat het aan de techneuten is eigenlijk om te zeggen van, nou, als je dat allemaal bij elkaar doet, dan kom je tot een energie neutraal gebouw. En ik vind het wat moeilijk om te stickeren. Daar gaat het ervoor.
Maar dat is wat ik ook graag wil weten. In hoeverre is het doorslaggevend? Want wij kunnen wel lukraak onze prioriteiten gaan stellen, maar en dan? Wat doet u daar vervolgens mee?
Kijk, wij kiezen niet voor systemen vanavond, hè? Dus als u kiest voor prioritering 1 op het vlak van energie of water, maakt even niet uit. Dan zeggen wij hier vanavond niet met z'n allen van nou dan kiezen we voor grijs water om je toiletten mee door te spoelen. Of we kiezen dan voor een cv-ketel met een bepaald label, hè, om maar even wat te noemen. We kiezen heel duidelijk op een wat abstracter niveau om zeg maar die kaders wat meer mee te krijgen dan dat we nu hebben. Even los van de beleidsnota die er ligt, hè, die gaat over energie-neutraliteit, als ik het goed zeg, of in ieder geval over 10 jaar, is er zoveel meer. En juist die kaders willen we gewoon ook in de breedte vanavond proberen beter pakken. En met die kaders en met die lijnen vervolgens aan de slag te gaan en daar ook systeemkeuzes uiteindelijk uit te destilleren. Want dat is uiteindelijk wel waar het naartoe gaat. In die systeemkeuzes, bijvoorbeeld een WKO gecombineerd met een biomassa-kachel, ik noem maar wat. Ja, die komen straks wel voor te liggen en die worden dan straks ook doorgerekend. Op financiën, maar ook op het label wat je daarmee zou kunnen halen, et cetera. Dus op die manier proberen we steeds wat verder in te zoomen op dit aspect. Op het begrip duurzaamheid.
Stel dat u een taakstellend bedrag zou krijgen van de gemeenteraad. 16 miljoen. Kunt u dan aangeven wat dat gaat betekenen voor de mogelijkheden voor een duurzaam gebouw? Of kunt u dan, of moet u dan erg veel, bij wijze van spreken, water bij de wijn doen om te zorgen dat we binnen een bepaald bedrag blijven?
Wil je er iets over zeggen?
Ja, want we kunnen natuurlijk goed riemen snijden uit een ander nog leren. Hè? Het is geld van de burgers. En wij kunnen natuurlijk prachtige dingen, het is hier ook al zojuist gezegd, prachtige dingen bedenken. Maar ik herinner mij een excursie naar Noordwijk, waar een van de eerste duurzame huizen werden gebouwd. Maar er waren 24 bedrijven bij nodig om de zaak van de grond te krijgen, financieel. Waaronder de PWN, noem maar op. En toen verklaarde iedereen eigenlijk een prachtig mooi gebouw, muren van 1 meter dik. Toen de tijd nog voor licht niet zo erg doordringbaar. Maar uiteindelijk kwam het tot de conclusie, na die excursies, dat toch eigenlijk zo'n gebouw prachtig is, maar in de praktijk financieel onhaalbaar is. Als wij nu een gemeentehuis gaan maken en we stellen alles op, we willen alles graag doen, want dat willen we allemaal, tot vitofilters aan toe. Ja, er zit natuurlijk ergens een grens voor ons, een plafond. En hoe kunt u dat dan, kunt u dat voor ons vertalen? Als u zegt van, als wij zeggen van, u krijgt 16 miljoen, pak een beet 17 miljoen. Wat houden we dan nog over van dit hele prachtige verhaal?
Nee. Nee, ik zit ook niet helemaal in de getallen en in de hoeveelheden. Dus dat is voor mij even moeilijk, maar dat kan wel, ja. Dus je kunt aangeven, vooral als er een eerste ontwerp is, als de hoeveelheden bekend zijn, als de functionele eisen bekend zijn, kun je zeggen van dit zou een bedrag zijn wat je nodig hebt voor het gemeentehuis aan zich. En dit is wat overblijft voor extra's. En dan kun je inderdaad, en dat is eigenlijk meer waarvoor we nu vragen om prioriteit aan thema's te geven. Maar er zitten ook nog wat keuzes bij voor hecht je aan juist aan terugverdientijd, korter dan zoveel jaren of laat je dat los. Dat soort prioriteiten of randvoorwaarden vragen we ook even van jullie mening over. Maar geef dan even aan van wat zijn dan die prioriteiten binnen dat beschikbare budget. Daar is eigenlijk deze avond voor bedoeld om te kijken van nou ja, jullie duurzaamheidsbeleid is heel erg gericht op energie. We proberen nu dat bredere plaatje te schetsen. Zeggen jullie dan nog steeds ik plak sticker 1, 2 en 3 bij energie? Of zeg je dan nou ik vind materialen of gezondheid eigenlijk ook wel een speerpunt en zou daar ook aandacht voor willen vragen binnen de randvoorwaarden van budget en exploitatie en zaken.
Bij de eerste vraag, weet je, dat herbouwbaarheid van het gebouw, dat zal ook extra geld kosten om iets niet alleen te bouwen als gemeentehuis, maar als iets anders. Dat vind ik nog niet terug in deze presentatie. Zou dat dan ook, ik vind dat, omdat we dat allemaal zo belangrijk vonden, dat we dat niet moesten vergeten, moeten we dat nog een plaats geven vanavond of hebben we dat sowieso geparkeerd?
Op de goede plek geparkeerd.
Ja, nee, multifunctionaliteit, dat je, stel je voor dat je geen gemeente meer huis, gemeente bij huis meer bent, dat je dan ook voor andere doeleinden geschikt gebouw maakt. Ja, levensloop, ja. Functie, weet ik veel bestendig. Ik weet niet hoe dat is, vast een mooie term voor.
Ja.
Ja. Of hebben we dat al ergens, is dit dat sowieso, is dat vast, dat we net zijn,
is dat al uitgangspunt?
Ja, we beschrijven dat gewoon sowieso als hoofdstukje, of als paragraaf op zijn minst, in het programma van eisen, als eis. Hè? Dus op die manier is het sowieso in het geparkeerd, ja, zou je kunnen zeggen. Het valt toevallig inderdaad, of toevallig, maar het valt in ieder geval niet binnen de 8 thema's die we hier nou dus hebben gepasseerd gezien worden. Maar ja, oké.
Okay. Denk ik even wat meneer Bijl net zei. In het kader van het duurzaamheidsplan is gewoon uitgangspunt 2000, wat was het, 30, wil de gemeente Bergen klimaatneutraal, energie-neutraal zijn. Dan denk ik, als je een gemeentehuis gaat bouwen, dat je op zijn minst dat moet nastreven. Dat in feite de basis moet zijn. Dus het zou heel raar zijn, ik volg u wel erin, als er stickers geplakt worden wat ertoe leidt dat het niet energie-neutraal is. Ik denk dat natuurlijk niet de bedoeling moet zijn van vanavond. Dus ik, wat dat betreft kijk ik ook even naar u, dat het verstandig is dat u de raadsleden ook meeneemt in wat betekent het als je het energie-neutraal dan het klimaatneutraal, want dat is ook weer een verschil. Wat heb je dan minimaal nodig? Want dat helpt denk ik de raadsleden ook, met wat voor stickers ga je plakken? En wat is dan nog het surplus dat je kan doen om nog eens even een schepje erbovenop te doen? Want dan is cradle to cradle gaat gewoon het allerverst. Wil je dat wel? Welk kostenplaatje hangt eraan? Maar wat is nou de basis? Wat heb je nodig? Sowieso heb je nodig zo'n sedum, zo'n groen dak. Of moet je zeggen, je moet hoe dan ook een dak doen met zonnepanelen. Ik denk dat praktische dingen zijn waar raadsleden ook wel wat mee kunnen. Als ik zo het mag interpreteren. Ja, maar die heeft u getrechterd doordat u als raad een stuk heeft vastgesteld. Dus het is heel raar als u daar nu van af gaat, lijkt mij, als u daarvan af gaat wijken, echt zegt, nou, het mag wel een onsje minder zijn, dan maar niet klimaatneutraal. Dat lijkt mij, dat correspondeert ook niet met het beleid zoals u dat als raad heeft vastgesteld.
Maar waar ik dan wel moeite mee heb, zeg ik eerlijk, is dat met name duurzaamheid in mijn perspectief veel verder gaat dan energie alleen. Is dat gezondheid en met name welzijn van onze ambtenaren, vind ik ongelooflijk belangrijk, een zware reductie van het ziekteverzuim. Door de mogelijkheden die je toepast binnen je gebouw, zou maar enorm veel waard zijn.
Maar volgens mij bedoelen precies hetzelfde met klimaatneutraal. Dat zou dan de basis moeten zijn. En dan heb je een aantal voorwaarden waaraan een gebouw moet voldoen. En daarbovenop, dat is dat surplus wat je kiest als je het hebt over duurzaamheid. Wat betekent het voor het werkklimaat? Gewoon het energieverbruik van mensen die in het gebouw moeten zitten. De bezoekers die daar komen. Dat zijn allemaal zaken die minstens zo belangrijk zijn. Maar je hebt wel een basis, zeg maar, dat is meer de technische aanpassing. De technische basis die je nodig hebt om energie neutraal te zijn. En dan kijk je naar het begrip duurzaamheid breder. En dan heb je gewoon een heleboel andere aspecten die daar ook een rol in spelen. Maar ik denk dat je wel met elkaar moet vaststellen van wat is er nodig. En straks ook in de berekening van wat zijn we sowieso kwijt. Als basisbedrag voor het klimaatneutraal willen zijn in 2030. Want ja, het is nu, wat hebben we nu, 2012. Dus voordat stel dat het doorgaat, dan ben je toch wel een paar jaar weer verder voordat de eerste schep de grond ingaat. Dus daar denk ik als basisuitgangspunt moet je gewoon wel die berekening al maken. En dan kijken, en wat dan nog meer? En dat zitten gewoon hele belangrijke dingen zitten erin.
Sorry. Nee, het is een heel duidelijk aandachtspunt. En dat is eigenlijk mijn reactie ook. We zullen eerst moeten bepalen wat de kosten zijn van een eerste ontwerp. Aan de hand van de ruimtebehoeften. Aan de hand van de functionele eisen. En dan is inderdaad dat geld voor duurzaamheid. Dan, als ik u zo hoor, prioriteit 1, energie-neutraliteit. En prioriteit 2 of 3 of 4 komt daarna. Ik kan me wel bij voorstellen.
We hebben niet alleen dus duurzaamheid, maar we hebben ook een soort voorbeeldfunctie of uitstraling wat we willen hebben. We zijn een groene gemeente. Dus ja, ik stel er toch ook wel hecht ik belang aan dat we ook bijna een groen gebouw krijgen. En op oogpunt van duurzaamheid is dat nou niet bepaald het optimale, hoor. Want de sedum is nou niet bepaald dat je dat duurzaam hebt. Maar het heeft een uitstraling. Er zijn ook groene gevels. En ik ben er zelf bij betrokken geweest met groene gevels. Die zijn ook niet duurzaam, want die worden bewaterd en dat kost een heleboel water en zo. En onderhoud. Maar het heeft wel een uitstraling. Het moet ook iets zijn wat we als gemeente willen zijn, wat we willen verbeelden. En dat mag misschien ook wel wat geld kosten.
Dat is leuk, vooruitlopend op een geplakte sticker eigenlijk. Zou ik kunnen zeggen dat dit er al uitkomt. Hè? Ik bedoel, zo willen we eigenlijk ook de stickers gaan interpreteren. Precies op deze manier. En huppakee, daar nog even daarna in ieder geval met elkaar over in discussie gaan. Dat is wel het idee. Ja?
Dus wat wij doen is, wij hangen op die muur de 8 thema's allereerst. En 3 keuzes waarvan de uitstraling groen of technische uitstraling er 1 is. Dus dank u wel voor de inleiding. Per fractie geven we jullie stickers om daarmee dus jullie mening te geven. En we willen jullie daarna vragen om dat nog kort toe te lichten. Waarom plak je die sticker, de reden daarachter en jullie verhaal daarbij. Maar we gaan eerst even plakken. Dan. Ja, lijkt me goed. Ja.
Dat was het einde van de pauze. Even een formeel puntje. Ik wil mede namens Griffie voorstellen om even een schijning te maken nu en de vergadering tot gesloten te verklaren en door te gaan met alleen de workshop. De formele kant ervan is dat de vergadering opgenomen moet worden, maar dat het wat er nu opgenomen gaat worden, gezien de plaatjes erbij en de discussies, dat het niet erg nuttig is voor, niet te volgen is, laat ik het zo zeggen, voor de mensen die mee mochten luisteren. Dus dat de uitkomst van de workshop gewoon netjes in de notulen worden opgenomen, maar niet op de band gezet worden, omdat dat niet nuttig is. Dat is het voorstel. Als jullie het ermee eens zijn, dan sluiten jullie de vergadering en gaan wij alleen workshoppen tot we klaar zijn.
Mag ik even vragen? Wat is nou de status straks van die conclusies? Het is misschien een beetje prematuur om daar nu al over te zeggen, want ik weet helemaal niet wat er gaat gebeuren. Maar hoe gaan we daarmee om? Welke waarde hechten we daar dan aan, wat daaruit komt? Dat zeg ik helemaal niet. We doen het heel democratisch, we verdelen de stickers. Maar wat wordt de uitkomst dan?
Mede bepaald. Meneer Half, wilt u zorgen dat de grappen ook opgenomen worden? In mijn beleving is dat wat wij nu doen, is dat wij een impressie geven van waar wij de prioriteit willen leggen op basis van wat we nu hebben en wat we nu weten. En dat BBN dat mee gaan nemen als input voor het uitwerken van het programma van eisen.
Het is dus een koers en nog geen definitieve beslissing.
Nee, ik denk dat het misschien zelfs handig kan zijn dat wij de conclusies en de richting die we uit deze avond halen, dat we die op schrift stellen in een verslag, zo compleet mogelijk verslag. En dat we die even terugleggen in de commissie op de een of andere manier. Dat is misschien een goede vorm om als tussenrapportage, dat is maar een idee, wordt mij gevraagd. Nee?
Als ik kijk naar de planning, ja. Dan last u iets extra's in wat niet in de planning zit. Ik denk dat niet handig is. Of we moeten kijken dat we in, we zitten nu al half mei, dat gaat praktisch gezien, gaat het gewoon ook niet meer lukken. Ik heb net aangegeven in die planning dat programma van eisen komt er. Ik zou u willen voorstellen dat het kader in ieder geval is wat staat in het duurzaamheidsplan, want dat hebben we met elkaar vastgesteld. We zijn ook millenniumgemeente, dat is ook een kader, dat hebben we ook met elkaar vastgesteld. Dat die twee uitgangspunten de basis zijn. En want ik heb vanmiddag in de voorbereiding hebben we het er ook over gehad, van stel nu dat u allerlei dingen opnoemt waarvan zegt van ja, maar dit wordt financieel, wordt dat een ramp. Om maar eens wat te noemen, dan komt het in het programma van eisen komt het ook terug. Dus er zullen ongetwijfeld ook meerdere modellen zullen er denk ik terugkomen. Het is een beetje vooruitlopend op, want anders ga je nu zo'n lijst ga je vaststellen. En het is maar de vraag, en ik beschouw mezelf echt niet als een topdeskundige, maar ik weet er behoorlijk wat van. Het is maar de vraag of wat vanavond nu aan de orde komt, en ik trek jullie deskundigheid niet in twijfel, of dat het meest optimale is wat we kunnen realiseren in een nieuw gemeentehuis. Want daarvoor is dit gewoon te summeren. Dus ik beschouw het als portefeuillehouder als een koers, als een richting die uitgewerkt gaat worden. En u krijgt die informatie en u krijgt de mogelijkheid om daar een keuze in te maken. Inclusief het prijskaartje dat eraan hangt. Zo zou ik het willen doen. En niet nog weer dit gaan vaststellen, want dat heeft eigenlijk niet zoveel zin. Omdat je daarmee ook de raadsleden ergens op vastpint waar je nog niet eens weet wat de consequenties daarvan zijn. Je moet het zien in de samenhang met het programma van eisen. En niet dit los gaan doen, wat mij betreft.
Meneer Bijl nog even.
Ja, wat mevrouw Hafkamp zegt, dat ben ik wel mee eens. Dat het dus niet leidend kan zijn. Maar het gaat er mij om eigenlijk dat wij een soort respons krijgen van we doen het, we willen, we zijn denk allemaal positief. En het hoeft helemaal niet vastgesteld te worden wat we hierin gebracht hebben. Het gaat gewoon om dat het meegenomen wordt, dat het bureau zegt, nou, we hebben dit en dit geconcludeerd en dit is dan de richting en een kort verslagje. En dat hoeft helemaal niet vastgesteld, dat wordt gewoon als bijlage straks bij het verslag gedaan. En dan weten we in ieder geval wat onze inbreng, wat we gezegd hebben en anders gaat het allemaal verloren. Dat vind ik eigenlijk zonde en dat geeft me ook een beetje een slecht gevoel. Dat was net al het begin van de vergadering dat ik dat ook stelde. En we denken allemaal positief en we willen ook positief blijven denken.
Maar mag ik dan misschien nog eventjes daarop reageren? het is uiteraard zo dat het belangrijk is, want deze workshop doen we niet voor de flauwekul. U zit hier ook niet voor de flauwekul. We hechten er ook aan om uw mening daarover te horen. Dus dat lijstje maken met wat de grote lijnen zijn, of weet ik veel, dat zien we wel even hoe dat in het verslag terugkomt. Dat kan als bijlage, kan het er prima bij. Of dat het gaat worden, dat is uiteindelijk ook aan u. Dan hebben we het volgens mij over hetzelfde. Ja? En wellicht komen er de komende weken nog iemand met zo'n briljante vondst, dat we dat vanavond nog niet weten, dat zelfs u dat nog niet weet vanavond. Maar dat er ergens op de wereld nu iets fantastisch wordt uitgevonden. We zeggen van ja, maar dit is het ei van Columbus. U heeft al wat gevonden, meneer Half. Oh, kijk. Goed, ik stop ermee. U mag stikker.
Is het denkbaar dat de resultaten van de workshop vrij snel even worden verspreid? Per mail, zeg maar, als vastlegging van wat we gedaan hebben. En dat daar nog even op gereageerd kan worden en dat al voldoende is.
Nee, meneer Smit, niet op reageren. Dat is niet de bedoeling. Nogmaals, meneer Bijl is daar hartstikke duidelijk in. Wij zorgen ervoor, wij Griffie en portefeuillehouder en ambtenaren, dat er wat mij betreft is het een A4'tje of misschien twee A4'tjes met wat nou de richting is zoals die vanavond wordt aangegeven. Punt. En u gaat er niet op reageren. Het wordt meegenomen in het programma van eisen. Want anders haal ik mijn planning niet zoals ik die vanavond aan u heb gegeven. En het is maar de vraag of u op basis daarvan een keuze kunt maken voor een programma van eisen. Je moet het integraal gaan benaderen. Dus ik corrigeer u even als u mij toestaat. Maar dat doet u al, zie ik.
Dat doe ik. Uiteraard. Oké, dan sluiten we bij deze de vergadering. Tenzij er nog urgente punten zijn. Oké. Dank u wel. Wij gaan workshoppen.
Dan doe ik een hele kleine toelichting.